Welkom bij de podcastserie van het Obesitas-platform bij het Europees Congres van Obesitas 2023. Mijn naam is Mesut Sawas. Ik ben internist in opleiding en gepromoveerd op het gebied van obesitas en relatie van stresshormonen. In deze serie ga ik in gesprek met onderzoekers uit Nederland en bespreken een onderzoek die ze op dit congres in Ierland hebben gepresenteerd. Zo, welkom Emma.
Hi.
Welkom bij de mini-podcast op het Europees Obesitas-congres. Emma Kusters, PhD-student aan het Radboud en ook aan, bij Vitalis.
Ja.
En jij doet hele leuke studies naar de relatie tussen obesitas en de hersenstructuur, maar ook de hersenfunctie.
Ja, klopt.
Kun je om te beginnen vertellen wat we weten over de relatie tussen de twee?
Ja, en dan zijn er een aantal studies voor ons die hebben aangetoond dat eigenlijk mensen met obesitas, die hebben een verslechterende hersenstructuur en ook functie, waarin ze vaak zien dat mensen lagere cognitieve functie hebben.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld hebben ze aangetoond dat als je dan naar het brein zelf kijkt, vind je bijvoorbeeld lagere volumes van de witte en de grijze stof in het brein. En vinden ze bijvoorbeeld een verslechterde hersenbloeding, welke natuurlijk ook belangrijk is voor de gezondheid van de hersencellen. En dit hebben ze dan vergeleken met mensen met een gezond BMI. En dan zien ze dus echt duidelijk die verschillen.
Ja.
En dit geldt ook voor cognitie. Dus bijvoorbeeld als je cognitieve taken afneemt om cognitie te meten, dan zien ze ook duidelijk verschillen dat mensen met obesitas vaak een lagere cognitieve functie hebben,
ja,
dan mensen met een gezond BMI.
En je zei ook dat ze lagere witte en grijze stof. En wat is het verschil tussen die twee?
Ja, je hebt dus de grijze stof. Dat is eigenlijk de cortex van het brein. En hierin zitten echt de celkernen van het brein. En de witte stof zijn alle zenuwbanen. Dus die zorgen ervoor dat alle signalen verspreid worden in het brein.
Oké, en dan zie je bij obesitas eigenlijk een daling van beide dan.
Ja.
Ja. Interessant. En nu heb je hier natuurlijk op het congres ook een hele leuke posterpresentatie. Kan je ons wat vertellen waar het over gaat?
Ja. In deze posterpresentatie zie je dadelijk resultaten zien van het effect van gewichtsverlies naar bariatrie op het brein.
Mm-hmm.
Want ook voorgaande studies hebben aangetoond dat als mensen gewichtsverliezen door middel van bariatrie, dat dan eventueel deze structurele verslechteringen eigenlijk omkeerbaar zijn. Dus door dat gewichtsverlies kunnen ze dan weer verbetering krijgen van de hersenfunctie en structuur. En uiteindelijk ook een verbeterde cognitie. Maar vaak zijn deze studies uitgevoerd met kleine patiëntengroepen en ook korte follow-up periodes, bijvoorbeeld maar tot 3 maanden na operatie.
Ja.
Dus het is nog steeds heel moeilijk om aan te tonen wat nou echt het effect is van bariatrie op de lange termijn.
Ja.
Dus in onze studie hebben we gekeken naar het effect van gewichtsverlies naar bariatrie. En we hebben gekeken naar de gastric bypass, 6 maanden en tot 2 jaar naar bariatrie. En hierin zien we dat cognitie inderdaad significant verbetert. Dus op 6 maanden en 2 jaar na OK zien we eigenlijk dat cognitie significant omhoog gaat.
Mm-hmm.
Maar als we dan kijken naar de hersenfunctie en structuur, zien we eigenlijk geen verbeteringen. Dus dit is niet helemaal wat wij hadden verwacht. Ook door voorgaande literatuur juist aantoont dat dit wel verbetert. Maar het zou dus ook zo kunnen zijn dat natuurlijk als mensen meer gewicht hebben verloren, worden ze waarschijnlijk, zitten ze beter in hun vel, gaan ze misschien meer sporten, krijgen ze verhoogde fysieke activiteit. En dit heeft waarschijnlijk ook zeker bijdrage aan de verbeterde cognitie die we dus vinden.
Oké. En je zei eerder, studies lieten het wel zien, die hadden kleinere aantallen. Nou, jullie hebben natuurlijk een grotere aantal.
Ja.
En hoeveel patiënten hebben jullie het onderzocht?
Wij hebben 150 mensen geïncludeerd.
Oké.
En op de 2 jaar zijn 135 mensen ook daadwerkelijk op de follow-up gekomen. Dus er zijn helaas wel 15 patiënten door follow-up verloren. Maar nog steeds veel grotere aantallen dan voorgaande studies.
Ja, en nu hebben jullie eigenlijk 2 hoofdeindpunten. En 1 is de hersenstructuur en dat is de functie. Om te beginnen met de cognitieve functie, hoe hebben jullie dat onderzocht?
We gebruiken een soort van neuropsychologische testbatterij. Daarin doen we verschillende taakjes, laten we de patiënten doen. We beginnen altijd met de MoCA. Dat is eigenlijk een test om naar de algemene cognitie te kijken. Die wordt eigenlijk over het algemeen meer gebruikt bij mensen die, waarvan ze denken dat ze Alzheimer hebben. Dus meer in de oudere populatie. En op basis van de MoCA zien we ook eigenlijk dat alle patiënten gewoon een gezonde cognitie hebben. Daarnaast doen we nog kleinere taakjes. We kijken bijvoorbeeld naar de digit span. Dan laten we de patiënt een aantal cijfers in een bepaalde volgorde navertellen.
Mm-hmm.
En daarmee kunnen we het werkgeheugen meten. We hebben ook een story recall, dan lezen we een verhaaltje voor en is het de bedoeling dat, dat de patiënt dit zo goed mogelijk navertelt. Daarmee kunnen we het episodische geheugen meten. En we doen nog een TAP-test, daarmee meten we eigenlijk het vermogen van een patiënt om hun aandacht te verplaatsen tussen 2 objecten. Daar zien ze een vierkant figuurtje en een rond figuurtje en dit verplaatst steeds. En dan moeten hun aandacht verschuiven tussen het hoekige en het ronde figuur. En op die manier, als we al die taken samenvoegen, kunnen we dan kijken naar het algemene cognitie van de patiënt.
Ja, dus het is niet maar 1 test wat je hebt, maar echt een batterij aan testen.
Ja,
om het hele spectrum van de cognitieve functie te onderzoeken. Nou, heel leuk. En dan heb je de hersenstructuur ook onderzocht. En hoe heb je dat gedaan?
Ja, dus de patiënten gaan voor operatie en na de operatie leggen we ze in de MRI-scanner.
Mm-hmm.
En we doen altijd verschillende sequenties die we meten. Dus we hebben een anatomische scan. Daarbij kunnen we echt kijken naar de structuur van het brein en hoe groot verschillende hersengebieden zijn.
Mm-hmm.
We kijken ook naar de hersendoorbloeding. Daarbij gebruiken we weer een andere sequentie. En die meet dan hoe hoog de hersendoorbloeding is. Dus hoeveel bloed er per minuut door een bepaald gedeelte van het brein loopt. En daarnaast hebben we nog een scan die kijkt eigenlijk naar de integriteit van de witte stofbanen. Wat ik al vertelde, dat zijn eigenlijk de zenuwen waar alle signalen door verstuurd worden. En die kunnen bijvoorbeeld verstoord zijn dat ze niet netjes naast elkaar liggen. Maar juist verstoord zijn waar er ruimte is tussen die banen. En daar hebben we ook weer een andere sequentie voor. Dus we hebben eigenlijk meerdere sequenties om verschillende aspecten van het brein te meten.
Ja. Hey, en jullie hebben het algemeen dus niet een hele groot verschil gevonden. Maar als je dan kijkt naar de verschillende BMI-klassen. Je hebt natuurlijk een lichte vorm van obesitas en een zeer ernstige obesitas. Zie je daar dan nog verschillen?
We hebben geprobeerd om te kijken, bijvoorbeeld inderdaad om BMI te correleren aan verschillende parameters van het brein.
Mm-hmm.
Maar hierin zagen we geen significante correlaties. Dus nee, we denken echt misschien, eigenlijk om de studie een beetje in een slecht iets toe te voegen, een limitatie. We hebben geen controlegroep en dat maakt het soms wel moeilijk om de resultaten beter te kunnen interpreteren.
Ja.
Stel je al een controlegroep, dan kon je makkelijker het verschil zien in wat is nou echt anders in mensen met obesitas dan mensen met een gezond BMI.
Ja, want is het misschien mogelijk dat het gewoon met de tijd, of dat de tijd te kort is om een verschil te zien? Zou dat nog kunnen?
Ja, ja.
Dat je eigenlijk langer moet wachten.
Het zou zeker kunnen. We hebben geluk dat we ook nog 3 en 4 jaar na operatie dezelfde metingen gaan doen.
Ja.
Dus dat zou nog andere resultaten op kunnen leveren. En we verwachten eigenlijk stiekem ook, we zien nu op 3 jaar na operatie dat sommige mensen weer een beetje terugvallen in hun oude gewicht. Wat natuurlijk voor de patiënt niet goed is.
Mm-hmm.
Maar daarin hopen we een soort van controlegroep te creëren. Dat we nog kunnen kijken naar mensen die terugvallen in gewicht en mensen die op succesvol gewichtsverlies blijven. Of we daar nog verschillen zien in breinfunctie of cognitie.
Oké, maar als ik het zo hoor, dan denk ik dat we nog heel veel moois van je gaan verwachten.
Ja,
ja. Nou,
er zit nog veel leuks aan te komen.
Nou, misschien spreken we volgend jaar weer en dan heb je nieuwe resultaten voor ons.
Zou leuk
zijn.
Dankjewel.
Ja, plezier.
Dankjewel.